Goedenavond. Goed dat u bent gekomen, ondanks de warmte. Mijn naam is Dirk-Jan Jans. Ik denk niet dat iedereen, ik zag een paar mensen die voor het eerst zijn, welkom. Dirk-Jan Jans uit Harderwijk. Ik mag al sinds 2004 fulltime bezig zijn met de verkondiging van Gods woord. Dat is nu al voor het 20e seizoen. En dat is heel kostbaar, heel mooi, heel breekbaar. Heel zegenrijk en tegelijkertijd is het soms ook heel moeilijk, omdat, dat gaan we vanavond horen, er heel veel strijd is rondom de waarheid, rondom het woord van God, rondom de gezonde leer. Kijk eens, het is nog net niet de man die een kruik draagt.
Nee, maar het scheelt niet
veel. Het scheelt niet veel, nee. Dankjewel. Ik draag die... Die boodschap graag uit, ook via de website dirk-jan-jans.nl, via allerlei lezingen zoals vanavond, via bijbelstudies, ook in Harderwijk, in Ermelo doen we dat elke week. En op de zondagse diensten mag ik ook spreken in het land. Dus het is een fulltime bediening. Vanavond wil ik met jullie praten, met spreken over het onderwerp waakt. En we gaan daartoe iets lezen uit het Nieuwe Testament, uit 2 Korinthe hoofdstuk 11. En het thema van vanavond, u heeft het al gehoord van Attie, is waakt een reine maagd. Er komen hierna nog 3 avonden over waakzaamheid en iedere keer ga ik dat benaderen vanuit een ander gezichtspunt. En vanavond is dat het gezichtspunt van een maagd, een bruid. En we lezen 2 Korinthe 11 uit het Nieuwe Testament, tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Zit eigenlijk midden in een heel betoog. Dat betoog dat is ontstaan omdat er mensen waren in Korinthe die de apostel Paulus probeerde in een zwart blaadje te krijgen, in een negatief licht te stellen. Ze hadden kritiek op hem. En dan wil hij graag tegen zijn hele natuur in, tegen zijn gewoonte in, wil hij zijn bediening verdedigen. En daarom zegt hij ook hier, och, van vers 1... Mocht u een weinig onwijsheid van mij verdragen. Ja, verdraag mij ook. Want ik ben naijverig over u met een naijver van God. Want ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Dan heb je dat beeld van een maagd. Maar ik vrees dat wellicht zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, of een andersoortig evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen. Want ik vind dat ik in niets heb achtergestaan bij de uitnemendste apostelen. Maar al ben ik ook onkundig of een onkundige in het spreken, in de kennis ben ik het toch niet. Maar in elk opzicht hebben wij die in alle dingen onder u openbaar gemaakt. Nou, tot zover even de lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters, ik ken u niet allemaal. Ik weet niet naar wat voor een soort gemeente u gaat, wat voor kerk u gaat, wat voor een geestelijk leven u hebt. Maar als u het woord van God een beetje kent, dan weet u dat wij vandaag in deze tijd leven in de laatste dagen. We hadden het net nog even erover tijdens de bidstond. Wij staan vlak voor de komst van de Heer Jezus. Nou, de Bijbel spreekt over het laatste uur. Kinderen, het is het laatste uur, 1 Johannes 2, vers 18. Dat laatste uur is begonnen toen de Heer Jezus naar de hemel ging. Maar in die laatste 2000 jaar is er ook een periode die de Bijbel noemt de laatste dagen. Dat zullen zware tijden zijn. Waarom? Omdat we vandaag overspoeld zijn met allerlei verwarrende leringen. Valse leringen, verkeerde leringen, verdraaide leringen. Waardoor heel veel mensen die goed bedoelend de Heer Jezus willen dienen en volgen, niet meer weten waar ze het zoeken moeten. En als u even met mij mee wil naar 2 Timotheus, We gaan vanavond best wel een aantal stukjes lezen, maar dat is ook de bedoeling van deze avonden. Om het woord te laten spreken. En in 2 Timotheus 4, vers 3 staat een bekende tekst. Waar je eigenlijk heel verdrietig van wordt. En er staat, want er zal een tijd zijn dat zij, dat zijn de mensen uit hoofdstuk 3, die zich een christen noemen, maar een uiterlijke vroomheid aan de dag leggen, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen. Waarom? Om zich het gehoor te laten strelen. En zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Aan die tijd leven wij vandaag. Een preek moet vooral fijn zijn en een goed gevoel geven. Het gehoor moet gestreeld worden, maar de Bijbel zegt het woord van God is een tweesnijdend zwaard en het dringt zo diep door dat het van een scheidt ziel en geest. Met andere woorden, het woord van God oordeelt ons wat het vlees betreft. En dat willen mensen vandaag niet meer horen. Daarom 4 avonden, vanavond reine maagd. Over 2 weken trouwe discipelen. En dan over 4 weken waakzame kinderen. En DV over 6 actieve priesters. Allemaal verschillende beelden, maar daar leren wij heel veel van. En dan hoop ik dat wij, ik, u, horen tot die groep die dat woord van God bewaren. Zoals Lucas 8 het ook zegt, in een rein hart vrucht voortbrengen. Het woord bewaren in een rein hart en vrucht voortbrengen voor de Heer Jezus. Nou, laten we eventjes kijken naar het ontstaan van de gemeente in Korinthe. Daarvoor moeten we eventjes naar Handelingen 18 gaan. En dan wordt u vanzelf duidelijk waarom Paulus deze brief schrijft. Eerst even naar Handelingen 18, dan ziet u daar hoe die gemeente is ontstaan. Paulus komt in Korinthe. Hij verkondigt de Heer Jezus aan de Joden als eerste. In de synagoge, in vers 4 ziet u dat. Vers 5 op het einde, hij betuigde aan de Joden dat Jezus de Christus is. U ziet hier al gelijk, het onderwerp van Paulus is altijd de Heer Jezus. En ik hoop dat u tot bekering bent gekomen, tot levend geloof, doordat u Hem verkondigd hebt gekregen. Hij is de Messias, Hij is de Christus, Hij is de Heer, Hij is de Verlosser. Maar zij gaan dan vervolgens lasteren, vers 6, ze keren zich van deze boodschap af. En dan staat er in vers 7, hij ging vandaar weg en kwam in het huis van iemand genaamd Titius Justus, die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond. Dat betekent, in het woord van God, naast de synagoge kwam zegen. De zegen is niet meer te vinden in de synagoge, maar juist naast de synagoge, want er staat achter: de overste van de synagoge geloofde in de Heer met heel zijn huis en velen van de Korintiërs die hem hoorden, geloofden en werden gedoopt. Ziet u dat? Nou, weet u wat de doop is? De doop is, ik bekeer mij tot de Heer Jezus Christus. Ik erken dat ik in zijn plaats de dood had verdiend. Ik dompel mij onder, ik laat mij onderdompelen in het water, want ik hoorde in dat graf thuis. Daarmee erken ik dat ik van mezelf niet deug, maar ik sta weer op uit het water in navolging van de verworpen Heer die nu in de hemel is. Ik geloof in Hem dat Hij mijn zonden gedragen heeft. Dat is doop. Je laat daar iets mee zien. En dan staat er in vers 10... Hij, of 11, dat is Paulus, bleef een jaar in en 6 maanden en leerde onder hen het woord van God. Dus anderhalf jaar lang hebben zij, de Korintiërs, die tot geloof kwamen, die zich lieten dopen, het woord van God gehoord van de apostel Paulus. De apostel Paulus, dan moet u even met mij mee naar Handelingen 28. Leerde een aantal dingen die de andere apostelen nog niet zo zagen. Paulus is eigenlijk de apostel van de hemelse heerlijkheid. De 12 waren ooggetuigen geweest van het leven en het sterven van de Heer Jezus. Maar Paulus had de verheerlijkte Heer in de hemel gezien. En hij kreeg van God te horen, in hem, in mijn zoon, is alle zegen. Niet alleen rechtvaardiging, maar ook het leven. Hij is het leven. En dan staat in Handelingen 28, vers 31, dat Paulus het koninkrijk van God predikte. Maar wat staat er dan? Hij leerde, in mijn vertaling, aangaande de Heer Jezus. Zie je dat? Dus de Korintiërs hadden anderhalf jaar lang geleerd over de Heer Jezus, de hemelse Heer. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk, zegt Colossenzen 2. En u bent voleindigd in hem. Uw leven is verborgen met Christus in God. Uw leven is daarboven. Uw burgerschap is in de hemelen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. Dat zegt 1 Korinther 15. De boodschap van Paulus is, al jouw zegen ligt daarboven. En de Heilige Geest is in jou komen wonen om je hart en je ogen geestelijk te richten op hem. Daarom leert hij ook het koninkrijk van God. Dat betekent, alles in mijn leven is onderworpen aan hem. Geldt dat ook voor u? Dat is wel uw verlangen, hè?
Ja.
Hij is mijn Heer. En door het geloof in de Zoon van God leef ik. Ik leef met hem als mijn doel. Iemand anders schreef, het is de gewoonte om met onze harten dicht bij hem te zijn. De gewoonte aanleren om met onze harten dicht bij hem te zijn. Want, zegt Paulus, wij zien niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Ik zie niet op mijn zorgen, mijn problemen, ik zie niet op de wereld om me heen, ik zie op Christus. Dat is wat Paulus leerde. Zelf schrijft hij, te leven is mijn Christus. Maar goed, toen ging Paulus bij Korinthe weg. En nu gaan we naar 2 Korinthe. Want er waren andere mensen gekomen in de gemeente die zeiden, ja, die Paulus met zijn hemelse Heer, ja, ja, ja. Dat is niet genoeg. Nee, nee, daar moet iets bij. De wet moet erbij. Vul maar in vandaag een ervaring. Genezing, bevrijding, tongentaal. Daar moet iets bij. Het is niet genoeg. Christus is niet genoeg. Er moet iets gevoeld worden, beleefd worden, er moeten stappen gezet worden. En dan zegt hij, kijk maar in hoofdstuk 11, in vers 13. Zulke mensen zijn valse apostelen. Vandaag zijn vele valse apostelen, vergis je niet. Hij zegt, bedriegelijke arbeiders. Die zich voordoen als apostelen van Christus. Vandaag zijn er mensen die zeggen, ja, bij mij, als je bij mij komt, dan zul je net zulke genezingen zien als bij de apostelen. Dat is helemaal niet waar, maar goed. Ze zeggen het wel. Ze doen zich voor als apostelen. Want het tekenen van een apostel claimen zij te hebben. En geen wonder, zegt hij dan. Hè? Want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werk. En deze Corinthiërs luisterden naar deze valse apostelen. Kijk maar even naar hoofdstuk 10. Vers 7, daar zegt hij dit. Kijkt u naar wat voor ogen is. Zie je dat? Vandaag worden massa's mensen getrokken naar samenkomsten waar iets gebeurt. Kijkt u naar wat voor ogen is, zegt hij tegen de Corinthiërs. Ja, maar ik heb het gezien. Ja, nee, maar er is wat gebeurd. Dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom wat wordt er geleerd. Daar gaat het om. Wordt de hemelse Christus centraal gesteld? Worden mensen geworteld in hem? Of worden ze achter deze bedriegelijke arbeiders aangetrokken? Kijkt u aan wat voor ogen is, zegt hij dan. Deze mensen deden zich mooi voor. Hij zegt ook, ze doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Nou, ik heb een aantal kenmerken van deze valse apostelen. Het zijn er 8. Ik heb er al een paar genoemd, maar ik ga ze even op een rijtje zetten. Waakt, want vandaag zijn ze er ook. A1. Ze doen zich dus voor als apostelen. Ze hebben het over wonderen en tekenen. Er gebeurt altijd wat als je bij hen in de dienst komt. Ik heb ooit eens meegemaakt, er was iemand die zei in een hele volle zaal. Hij zei, Jezus geneest nog steeds nu zoals toen. Is er iemand in de zaal met rugpijn, zei hij. Ja, iemand zei, ja, ik kom maar even naar voren. Ga maar even op de stoel zitten, zei hij. En nou, als mensen het niet willen geloven, kom er maar bij staan. Nou, er kwamen een paar mensen bij staan zo. Hij zegt, hij pakte zijn benen vast. Hij zei, ik ga jouw ene been even langer maken. Voel je al wat? Ja, dat gaat wel beter, ja. Halleluja. Ik keek naar rechts. Daar zat een blinde man. Ja? En die ging blind naar huis. Toen dacht ik, ze doen zich voor als apostelen van Christus. Maar apostelen van Christus genazen iedereen. Want op zieken legden zij de handen en ze werden beter. Punt. Maar zij doen zich voor als apostelen. Het tweede kenmerk is, ze doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Ze hebben goede doelen, ze steunen goede doelen. Ze hebben misschien weeshuizen of wat dan ook. Dan denk je, wauw, mooi, dat is mooi, dat is ook mooi, dat is goed. Maar, wat leren ze? Wat is hun leer? Want wij hebben te maken met de geestelijke wereld. Of niet? En dat wat de oren binnengaat, komt in het hart. En waar we ons op focussen, dat bepaalt ons leven. Het derde is, ze spreken negatief over Paulus. Ze trekken zijn leer in twijfel. In hoofdstuk 10 vers 1 zegt hij, ik die in uw tegenwoordigheid wel nederig ben, tussen haakjes, maar in mijn afwezigheid ben ik moedig. Dus zo werd hij eigenlijk beschuldigd. Nou ja, als hij bij jullie is, dan is hij wel kalm. Ja, maar als hij weg is, nou dan is hij heel anders. En vandaag zijn die mensen die zeggen, ja, Paulus, ja. De leren van Paulus nemen we niet zo serieus meer. Het feit dat vrouwen niet mogen spreken of niet mogen voorgaan of geen ambt mogen bekleden. Ja, dat is een heel discussiepunt vandaag, toch? Maar zij zeggen, nee, dat moet je niet zo zien. Heeft Paulus wel geschreven, maar het betekent iets anders. En zo hebben ze heel veel van die punten van Paulus' onderwijs omgedraaid. Ze beschuldigen hem toen letterlijk en vandaag geestelijk. Ze halen zijn onderwijs onderuit. En van de week had ik nog een preek kreeg ik toegestuurd van iemand. Dat ging over de bekende LHBTIQ, wat het allemaal is tegenwoordig, weet ik niet. Maar, en hij zei, ja, wat Jezus erover zou zeggen, dat weten we niet. En wat Paulus erover schrijft, ja, dat moet je ook anders zien. Nee. Vierde kenmerk, ze verheffen zichzelf. 2 Korinthe 10, vers 5. Daar wij, zegt hij, elke hoogte die zich verheft, tegen de kennis van God afbreken. En in 2 Korinthe 4 zegt hij, wij verkondigen niet onszelf. Deze mensen praten over zichzelf. Ze praten over wat ze hebben meegemaakt. Ze willen de mensen onder de indruk laten zijn van hun leven met God. Zoals er ooit een keer een preek die ik hoorde en die man die begon als volgt. Hij zei, ik stond vanochtend onder de douche. En toen zei de Heilige Geest, nee, je moet het niet daarover hebben, je moet het daarover hebben. Dus ik ga het met jullie daarover hebben. Nou, 99,9% van de mensen dacht, ja, dat heb ik nou nooit, zoiets. Plus, dat al het onderwijs wat gegeven werd, niet getoetst kon worden, want het was immers van de Heilige Geest rechtstreeks, toch? Volgende, ze spreken het vlees aan, de uiterlijke kwaliteiten. He, kijkt u aan wat voor ogen is, had ik net al gezegd. Ze matigen zichzelf gezag aan, dat is de zesde, en bevelen zichzelf aan. 2 Korinthe hoofdstuk 10, vers 18. Niet wie zichzelf aanbeveelt, zie je dat? Niet wie zichzelf over zichzelf praat, wie zichzelf aanbeveelt, maar wie de Heer aanbeveelt. Dat zegt Paulus. En daar bedoelt hij zichzelf mee. Want Paulus is door de Heere God zelf aangesteld als apostel en prediker. Maar deze mensen verkondigden zichzelf. Ze bevelen zichzelf aan. En dan nummer 7. Het ergste wat er is, vers 4 van hoofdstuk 11. Ze brengen een andere Jezus. Niet de Christus der Schriften, maar een Jezus die al jouw problemen oplost. Ze hebben het ook altijd over Jezus. Maar hij is nu verheerlijkt in de hemel. Hij is de Heer. Ze brengen een ander soortige geest in de gemeente. Een andere evangelie, dat is erg. En tenslotte, het achtste kenmerk vindt u in hoofdstuk 11, vers 20. Is een moeilijke tekst, maar ik ga het toch voorlezen. Dan zegt Paulus tegen die gemeente, die hij zelf notabene had gesticht als het ware. Dan zegt hij dit. Want u verdraagt het als iemand u in slavernij brengt. Zie je dat? Ik was ooit op een conferentie. En dan ging het over zegen en vloek. En als jij een bepaald probleem in je leven had, dan was dat waarschijnlijk misschien wel een vloek. Uit het voorgeslacht. Nou ja, iedereen heeft problemen. Dus ik dacht, ja, misschien is het wel zo. Dus ik naar zo'n man toe. En hij ging bidden. Hij zegt, ja, er is iets in jouw voorgeslacht, tuurlijk. En dat ging hij verbreken. Ja? Nou, ging 2 weken goed, 3 weken goed. Het probleem kwam zo weer terug. Wat gebeurt er dan? Ga je weer terug naar zo iemand? Want ja, misschien is er nog wel iets wat ik niet weet. En je wordt in slavernij gebracht van mensen. In plaats van dat je geniet van de vrijheid in Christus en opgroeit in hem. Dat is een heel groot verschil. Nou, waarschijnlijk waren het Hebreeuwse mensen. Kun je lezen in hoofdstuk 11 vers 22. En ze brachten ook de wettische dingen. Joodse feesten, Sabbat, weet je wel, vandaag de dag ook heel in. Maar alles van deze wereld heeft God op het kruis weggedaan. En we hebben nu een hemelse heerlijkheid. Dat vinden heel veel mensen moeilijk. Maar onze groei is in het verstaan van onze hemelse zegening. Een hemelse mens en de hemelse Vader. Die ons in hem gezegend heeft met alle geestelijke zegening. Hij heeft ons gezegend met alles. Hij heeft ons ook alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht. 2 Petrus 1. Alles is geschonken. Hij heeft de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort. Titus 3. Hoezo kom met uw geest? Nee, hij heeft zijn geest rijkelijk over ons uitgestort. Titus 3 vers 6. Verleden tijd. Dat we dat niet altijd ervaren is een heel ander verhaal. Maar hij heeft het gedaan. Daar mogen we voor danken. En daar mogen we ook in groeien. Nou, dan gaat hij in hoofdstuk 11 zeggen, joh, luister, verdraag mij nou eventjes, want ik wil jullie zo graag vertellen wat mijn, Paulus, doel met jullie is. En dat geldt ook voor jullie vanavond en voor mij. Hij zegt in vers 2, eerst zegt hij naar verdragen weinig onwijsheid, ik ga nu over mezelf praten. Nou, iemand die vol van de Heer Jezus praat niet over zichzelf. Maar hij zegt, ik moet het toch doen. Want om jullie waakzaam te maken. En dan zegt hij in vers 2, kijk maar. Want ik ben naijverig over u met de naijver van God. Met andere woorden, ik brand met hetzelfde vuur dat God voor jullie heeft. En ik wil niet dat een ander jullie in bezit neemt. Want, hij zegt, dat vind ik een schitterende zin. Vers 2. Hij zegt, ik heb jullie toen die anderhalf jaar, weet je nog, hoofdstuk 18 van Handelingen. Ik heb jullie aan één man verloofd. Dat staat bij mij in mijn vertaling. Ik heb jullie Christus zo voorgesteld als de geliefde, als iemand wiens heerlijkheid zo geweldig is dat je hele hart naar hem uitgaat. Ik heb jullie aan hem verloofd. Zo heb ik gewerkt onder jullie. Maar die andere mensen praten helemaal niet over de Heer Jezus op die manier. Die praten over zichzelf. En die praten over het effect wat hun prediking op jouw leven wel niet rechtstreeks nu vandaag kan hebben. Het moet allemaal snel. Maar Paulus zegt, nee, ik heb jullie de Heer Jezus verkondigd. Waarom? Om jullie als een reine maagd voor Christus te stellen. Dat betekent, als je gaat trouwen, dan ben je helemaal, als je de bruid bent tenminste, ben je helemaal in het wit. Ben je helemaal onbesmet en onbevlekt van alle andere mannen. En je gaat voor die ene. En zo wil Paulus ook graag, net als God, de Vader, dat wij, als hij komt, helemaal rein zijn. Praktisch gezien. Dat we niet bevlekt zijn en besmet zijn door deze wereld. Dat is het doel van de Heer Jezus. En de ware dienstknecht van God, de ware prediker, degene die door de geest gebruikt wordt, heeft hetzelfde doel. Om zo de mensen vanavond ook aan de Heer Jezus vast te binden, dat je naar huis gaat en zegt, bij hem moet ik zijn. Ik wil meer van hem weten. Hij vult mijn hart. Hij is de geliefde. Hij is mijn leven. Hij is mijn doel. Hij is mijn alles. Dat is wat een prediker hoort te doen. In Colossenzen 1 staat het zo, vers 28. Hem verkondigen wij. Hem. Terwijl wij ieder mens terecht wijzen. Want als er iets niet in overeenstemming is met zijn persoon, dan moet dat gezegd worden. En ieder mens leren in alle wijsheid. Zie dat? Hij leerde hen aangaande de Heer Jezus. Weet je wat ware wijsheid is? Dat is niet dat je heel veel bijbelkennis hier hebt, maar dat je hart vol is van de kennis van de Heer Jezus. Dat is wijsheid. Dat je weet, hé, zo zou hij ook gehandeld hebben. En zo wil hij dat ik handel. Dat is een groeiproces. Maar dat is wijsheid. En dan staat er ook nog om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Dat betekent dat jullie en ik tot een punt komen dat we zeggen, ja, maar ik heb in hem alles. Hij is mijn leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ik voel dat niet elke dag. Vanochtend was ik bij de Lidl en bij de Dirk en bij de... We zijn met de keuken bezig, één grote zooi bij ons. Voel ik dat elke seconde? Nee, helemaal niet. Maar gaat het niet om. Gaat om een geloof. Gaat om, wat is je hart? Gistermorgen in Haarlem over gesproken, wat is je hart? Naar aanleiding van Handelingen 11, vers 23, dat Barnabas de gemeente aanspoort met het voornemen van een hart bij de Heer te blijven. En dan zegt hij in vers 29 van Colossenzen 1, hiervoor arbeid ik ook onder strijd. Waarom? De geestelijke machten zijn met één ding bezig, dat is dat zij listen gebruiken om mensen van Christus weg te trekken. Dat is hun doel. Daar gebruiken ze alle middelen voor. Want in vers 3 staat, ik vrees dat zoals de slang Wellicht, zegt hij dan nog gelukkig, dat misschien dat het gaat gebeuren. Hij is er nog niet zeker van. Zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid. Ook uw gedachten bedorven zullen zijn. En afgeweken van de eenvoudigheid en de reinheid Jezus Christus. Een christenleven is simpel. Het is Christus. Het is niet een set regels. Het is niet een set tradities. Het is Christus. En Hij in je hart, in je gedachten. En dat bepaalt jouw wil. Wil je dat? Maar daarvoor heb je wel nodig dat iemand jou Hem verkondigt. Zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn majesteit, zijn barmhartigheid. Zijn goedheid, alles wat Hij is. Zodat je naar huis gaat en onder de indruk raakt van wie Hij is. Dat deed Paulus in de Korintisch, onder de Korintisch. Anderhalf jaar lang deed hij dat. En dan komen er andere mensen. En die zeggen, ja, maar doe even iets erbij. Hoe heeft de slang eigenlijk Eva verleid? Wat was de eerste zin van Satan in de Bijbel? Dat weten we natuurlijk niet, ik heb het voorbereid. De eerste zin die hij zegt tegen Eva is dit. Is het echt zo dat God gezegd heeft? Zie je dat? Al die bomen die hier staan in de Hof van Eden. Mag je die echt allemaal niet aanraken, joh? Eva zegt, ja, ik mag ze allemaal aanraken, maar van die ene in het midden mag ik niet aan, die mag ik niet aanraken, mag ik ook niet eten. Dus de Satan verkleint de goedheid van God. En vandaag zegt hij, is het echt zo dat God gezegd heeft dat je in zijn Zoon gerechtvaardigd bent? Uitverkoren, voorbestemd, gezegend, verheerlijkt. Is het echt zo dat God dat gezegd heeft? Nou, kijk nou eens even naar jezelf. Daar voel je toch helemaal niks van. Je bent nog helemaal lang niet goed genoeg. Er moet nog wat gebeuren. Je moet nog een doop met de geest hebben. Of je moet nog in tongen spreken. Of minstens een wonder hebben meegemaakt. Want God heeft zeker wel gezegd, in hem ben je voleindigd. Colossenzen 2 vers 10. En deze mensen kwamen in de gemeente Korinthe. Vandaag zijn ze in Legio in Nederland. Met een instant oplossing voor jouw probleem. En ze trekken je weg van de Heer Jezus. Dat heb ik zelf een tijdje gedaan. Dus ik spreek uit ervaring. Ik had te maken met depressies en burn-out. En ik ging van de ene hulpverlener naar de andere. En toen kwam er iemand die zei, het is vast een vloek uit je voorgeslacht. Ja, dat zou het ook wel eens kunnen zijn. Het ligt in ieder geval niet aan mij. Hè? Dat is fijn. Maar het lag wel aan mij. Dat kwam ik later achter. Sterker nog, de hele gedachte rondom mezelf moest ik eigenlijk afleggen. En mijn oog op de Heer Jezus richten. Via het woord van God. Gaat dan alle depressie gelijk weg? Nee. Verdwijnen al je problemen? Ook niet. Maar Paulus spreekt over een schat in aarden vaten. En ik ben gestopt met alle hulpverleners. Toen, 2011. En nu heb ik gesprekken met mensen over de Heer Jezus. Natuurlijk praten we dan over, dat houdt je bezig. Maar ik hoef niet meer naar mijn verleden. Ik hoef niet meer over vroeger. Ik hoef niet meer voor de zoveelste keer over mijn ouders en over weet ik het allemaal, want dat is allemaal voorbij. Kan ik ook niet meer veranderen. Vergeten hetgeen achter mij ligt, jaag ik naar dat wat voor mij ligt. Dat is een hele andere instelling. En ik zeg niet dat het soms nodig is om even door te pakken, om even bepaalde dingen boven water te krijgen, maar ik bleef er maar in ronddrijven. En de gedachten van Eva gingen uit naar de boom van de kennis van goed en kwaad. En die mensen in Korinthe zeiden, wij hebben de kennis die Paulus niet heeft. En hij zegt in 1 Korinthe 8, de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Welke liefde? Allereerst tot Christus. Want als er geen liefde tot hem is er ook geen liefde tot elkaar. Ik ben in gemeenten geweest waar uitmuntende bijbelkennis was, maar weinig liefde. Veel veroordeling, weinig hartelijkheid, weinig interesse, echt waar. Maar bijbelkennis, top. Dus de vraag is, is mijn kennis die van een persoon? Wat en wie is de Heer Jezus voor jou? Kun je nou echt zeggen, ik heb aan hem absoluut genoeg. Ik ken hem die van het begin af is. Hij is dezelfde en in zijn persoon ken ik de Vader. Want wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En in de Vader heeft u een zegen ontvangen in de Zoon die zo onuitsprekelijk groot is. Dat Paulus schrijft aan Efeziërs dat je met alle heiligen in staat bent om te begrijpen de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte van Gods raadsbesluiten, van zijn heerlijkheid, van zijn persoon. Want ik zal u vertellen, hij heeft zijn Zoon van eeuwigheid af gekend. Het was voor hem een vreugde dag aan dag, terwijl er nog geen dagen waren, kun je nagaan. En hij heeft die Zoon gezonden naar deze wereld als een zoenoffer voor jou en voor mijn zoon. Waarom? Omdat hij jou en mij wilde hebben in zijn huis. Het huis van de Vader. Het huis waar de omgang van de Vader en de Zoon van eeuwigheid af is. Kunt u dat zich voorstellen? Het is niet de hemel. In de hemel zijn engelen en serafs en cherubs. Maar in het huis van de Vader is de Zoon. En in het huis van de Vader is uw plaats bereid. En de Vader zegt, ik heb u in mijn Zoon alles gereed gemaakt voor jou. Ik heb je gekend voordat er een wereld was. Ik heb je begenadigd voordat er een wereld was. Ik heb je bestemd tot gelijkvormigheid en het beeld van mijn Zoon. Ik heb je geroepen, ik heb je gerechtvaardigd, ik heb je verheerlijkt. En wat zit je nou te twijfelen? Wat zit je nou te zoeken naar nog iets anders? Alles is volbracht. Toch? En Paulus zegt, ik heb zo'n strijd voor jullie, Corinthiërs. Waarom luisteren jullie nou naar deze valse apostelen? Wees nou waakzaam. En de slang probeert via mensen, kijk maar in hoofdstuk 11 vers 4, want als degene die komt, zie je dat? Gisteravond was ik in Andijk, hadden we het over 2 Timotheus 3 vers 7 geloof ik, 6, 7. Dat er mensen zijn die sluipen de huizen binnen. Weet je wat vandaag de huizen wordt binnensluipt? Dat is internet. En heel veel mensen kijken allemaal preken en studies, maar ze toetsen niet aan het woord. En ze worden in slavernij gebracht van mensen. In plaats van dat ze verloofd worden aan één man. Dat ze bijbelstudies luisteren en preken luisteren over Christus. Over hem. Dat is een gemeentebezoeker die hem centraal heeft. Die lofliederen zingt ter ere van hem. Dat is toch geweldig? Zo simpel zou het moeten zijn. De Vader wil dat onze harten vol zijn van zijn Zoon. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Misschien even naar Handelingen 20 als u wil. Dat voeg ik even in. Vers 29, daar zegt Paulus dit. Lieve mensen, wilt u deze tekst alsjeblieft heel goed in u opnemen. Er staat, ik weet dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken. Zie je dat? Verdraaide dingen. Het lijkt net echt, de slang zegt, heeft God dat nou wel gezegd? Waarom zeggen ze die dingen? Om de discipelen achter zich af te trekken. In plaats van ze te verbinden aan de Heer Jezus, trekken ze de discipelen achter zichzelf aan. Dat is toch wat? Vers Vers 31, daarom waakt. Waakt. Wees nou waakzaam. Neem nou eens een moment eventjes om even in je eigen hart te kijken nu. Is daar echt de Heer Jezus als je vreugde? Ik zeg niet dat je dat altijd op dezelfde manier voelt hoor. Maar is dat uw wil? Is dat uw beslissing? Kunt u zeggen, ja, mijn hart, dat is Christus. Hij is gevuld met de Heer Jezus. Ik spreek veel met mensen uit de reformatorische kringen. Op de bijbelstudies. Vorige week hadden we een bijbelstudie, was één vrouw, heel verdrietig. Ik zeg, wat is er nou toch? Ik zeg, ja, het is zo mooi, maar ik kan er niet bij. Ik zeg, waarom niet? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik had verteld over deze dingen ongeveer. Ik zeg, waarom kun je er nou niet bij dan? Zei, mijn moeder vroeger was heel streng reformatorisch opgevoed. En op een zondag, was een jaar of 8, werd er een wielrenner doodgereden voor ons huis. Politie erbij, ambulance erbij. Heel gedoe. En mijn moeder staat op, kijkt naar buiten en zegt, ja, moet je maar niet fietsen op zondag. Als klein meisje heeft haar dat zo geraakt, dat ze vanaf dat moment God gezien heeft als een wrede, afstandelijke, veroordelende God. Die man was het zijn eigen schuld. Moet je maar niet fietsen op zondag. Erg, hè? En nu is ze in de 70. Dus ze komt al 20 jaar bij mij op de bijbelstudies. En iedere keer is het, ja, ik kan er niet zo, ik kan er niet bij, ik kan het niet pakken. Is het ook voor mij? Ja, het is ook voor jou. Tot slavernij gemaakt. Door een verkeerde leer, gevangen genomen door mensen. Erg, hè? Paulus schrijft aan Efeziërs dat hij zijn knieën buigt voor de Vader. En hij bidt tot de Vader dat hij, de Vader, ook jou mag geven door zijn geest gesterkt te worden naar de innerlijke mens. Zodat Christus woont in je hart. Terwijl je in de liefde geworteld bent. Dat is mooi, toch? Toen ik dit ging zien, 10 jaar geleden, scherper ging zien, toen is mijn geloofsleven wel veranderd. Toen heb ik tegen de Heere God gezegd, ja, als ik bijbellezingen mag geven, dan ga ik het over uw zoon hebben. Dat deed Paulus ook. Hij leerde aangaande de Heer Jezus. En je kunt hele avonden bezig zijn met de verloren stammen van Israël of een heel schema over de bedelingen. Dat is allemaal echt interessant, maar wordt je hart daar nou echt door gevuld? Als het niet verbonden is met de Heer Jezus, is het kennis. En de kennis blaast op. Heilig Christus als Heer in uw harten. En wat gebeurt er als die mensen komen, dan komt er een andere Jezus. Niet meer de gekruisigde, niet meer degene die jouw zonde op zich nam, niet meer degene die gekomen is om zonde weg te nemen, maar een soort therapeut. Iemand die jouw problemen wegneemt, maar niet je zonde. Een andersoortig evangelie. Niet bekering, maar ja, je moet Jezus je hart vragen. Of er zit misschien een leegte in je leven. Nou, dan heb ik een oplossing. Dat is Jezus. Die vult de leegte in jouw leven. Oh, mooi, ja. Nee. Je bent verloren en je moet je bekeren. Want de Heer Jezus is gekomen om jouw zonde op zich te nemen. Dat is het evangelie. Een andersoortige geest. Een geest van betovering. Ik was vorig jaar in Ommen. Er was een mevrouw die zei, ja, ik heb de gave van genezing. Ik zeg, oh, ja. Ik zeg, vertel. Nou, ik ga de straat op, bid ik voor mensen die genezen. Ik zeg, allemaal? Nee, dat niet. Ik zeg, hoeveel dan? Ja, soms. Ik zeg, ook blinden, verlamden? Nee, dat niet. Ik zeg, wat dan? Ja, soms iemand met pijn in zijn rug. Ik zeg, oh. Ik zeg, maar in mijn Bijbel staat, Markus 16, vers 17, 18, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. Ik zeg, dat is 100%. Ja, maar ik moet nog oefenen. Oh. Ik zeg, maar dat staat niet in mijn Bijbel, dat je moet oefenen. Er staat, de geest deelt uit aan wie hij wil. Gaven van genezingen. Dus als je die gaven ontvangt, dan geneest iemand gewoon, punt. Of die nou blind is of verlamd, dat maakt niet uit. Hij zegt in vers 6, kijk maar mee, in hoofdstuk 11. Al ben ik een onkundig in het spreken, dat is wat zij van hem zeiden. Vandaag willen we charismatische sprekers met veel dikke powerpoints en populair heen en weer over het podium rennen. En enthousiasmeren, hè? Hij zegt, zo ben ik niet. Klopt. Hij zegt, in de kennis ben ik het toch niet. En dan komt het. Maar in elk opzicht hebben wij die in alle dingen onder u openbaar gemaakt. Ze waren gezegend met alle kennis, 1 Korinthe 1. En toch waren ze een kinderlijke gemeente, vleeselijk. Hoe komt dat? De geest van de wereld was binnengekomen bij de Korinthiërs door die mensen. En ze vonden zichzelf heel erg knap. Heel wijs. Heel verstandig. Heel geleerd. Even kijken, wat staat er in hoofdstuk 12? Ja, we zijn bijna klaar. Hoofdstuk 12 is 20. Kijk er maar even mee. Wat zijn de gevolgen van deze predikers? Vers 20, want ik vrees dat als ik kom, ik u niet zo vind als ik wens en ik door u zo gevonden word als u niet wenst. Dat er twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, kwaadsprekerijen, lasteringen, verwaandheden, verwarringen zijn. Dat als ik weer kom, mijn God mij wat u betreft, zal vernederen en ik zal treuren over velen van hen die vroeger hebben gezondigd en nog geen berouw hebben over de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij hebben bedreven. Lieve mensen, het doel van Paulus is een reine maagd. Een reine gemeente. Jij als persoon, los van onreinheid, hoererij, twist, verdeeldheid en gehecht aan de Heer Jezus. Maar als mensen zich aan jou aan zichzelf binden, dan zullen er altijd dit soort zonden openbaar worden. Ik ga geen voorbeelden noemen, maar het wordt regelmatig bewezen dat in dit soort kringen, dit soort zaken allemaal openbaar worden. Maar als een groep mensen samenkomt, stel dat wij samen zouden komen op de zondagmorgen hier, stel. We hebben allemaal één groot verlangen, dat is de Heer Jezus groot maken. En van Hem leren. Dan is er ook geen verdeeldheid. Dan kunnen we wel eens over iets een andere mening hebben. Maar ik probeer mijn broeder en mijn zuster op te bouwen in Hem en andersom. Dan ben je één van ziel en één van geest. En dan zal er vrucht zijn. Want wie in mij blijft en mijn woorden in hem blijven, die draagt veel vrucht. Zegt de Heer Jezus in Johannes 15. Wat is die vrucht? Dat is hij zelf. Om u als een reine maagd voor Christus te stellen, als hij komt, zal hij jou dan zo vinden. Niet volmaakt, perfect, maar wel met een hart dat gericht is op hem. En dat is alleen maar mogelijk als wij onze aandacht blijven richten op hemzelf. Dus elke morgen zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Alles met hem bespreken. Ik moet denken aan een vers uit Hooglied 2. Ik weet even niet meer hoe die gaat. Ik geloof dat het vers 10 is. Hooglied 2 vers 10, dacht ik. Laat mij uw gedaante zien. Zegt de Heer Jezus tegen de bruid. Laat mij uw gedaante zien. Met andere woorden, ik wil weten wat er in je leeft. Wie ben jij? Praat met mij. Weet je wat dat? Dat is de Heer Jezus. Die wil graag omhangen jou. Zodat je hart gevuld wordt met hem. En er vrucht is tot eer van de Vader. Paulus heeft alles opgeschreven. Jij hebt ook alle kennis over hem. In 14 brieven. Als ik Hebreeën mag meerekenen. En ze gaan alle 14 over hem. En alle 14 zeggen ze, pas op, pas op. Vooral de 2, als er een 2 voor staat, hè? 2 Thessalonicenzen, pas op, 2 Korinthe, pas op, 2 Timotheus, pas op. Twee Petrus trouwens ook. Pas op de dwaleraars. Waarom? Want het is een strijd. Vandaag is een strijd om jouw hart. Echt waar. Of dat hart nou echt in eenvoudigheid en reinheid Jezus Christus is. Of dat het wordt afgetrokken van hem. Zoals de slang Eva verleidde. En ze ging naar de verkeerde boom. Ze ging het in haarzelf zoeken. En je weet de gevolgen daarvan. Zullen we met elkaar danken? Trouwe Vader, we zijn zwakke mensen, we mogen geweten door het geloof verbonden te zijn met uw Zoon, uw geliefde Zoon. We mogen weten vanuit uw woord dat u ons in hem begenadigd heeft. U heeft ons in hem alles gegeven, alles. U heeft de geest over ons uitgestort, de geest van het zoonschap waardoor wij mogen roepen Abba Vader. U heeft ons in de hemelse gewesten gezet in hem. Alles wat de oude mens betreft heeft u meegekruisigd met hem. En u vraagt maar één ding van ons, Vader. Groei op in hem. In de waarheid. Ik heb je de geest gegeven van de waarheid daarvoor. Lees je Bijbel met het verlangen mijn zoon te leren kennen. Dat zegt u tegen ons. En dan zal u ons zegenen. Want alles wat je zult vragen, zal hij je geven. Zegt de Heer Jezus zelf. Vader, we danken u voor deze avond. We danken u voor de mensen die gekomen zijn. We danken u voor de mensen die dit later na zullen luisteren. We mogen bidden, Heer, dat ook zij op hun plaats, in hun unieke omgeving, dat mogen zijn een reine maagd. Totdat hij komt, een licht en een zout. Tot eer van uw naam. Amen. We hebben nog 5 minuten voor de vragen. Ja, kijk.
Ja, ik heb zelf een tijd geleden, dan merk je gewoon dat je heel snel in zo'n situatie terechtkomt. Er was iemand bij ons in de gemeente en die begon ook met zo'n, ik hou er dus niet van de iemand die had, is die met hoofdpijn. Ja, inderdaad, iemand heeft hoofdpijn. Maar ik vraag me dan af van, ja, die mensen die sprekers dan die dat doen.
Doe dat doen,
Om te zeggen of ze
dat
of
bewust
doen.
Ja, dat is een goede vraag.
Dat zien, dan denk ik van, ik geloof niet dat ze dat bewust doen met een kwade bedoeling, maar ik vind het gewoon lastig hoe je dat moet.
Nou, dat is een goede vraag. De mensen die in de gemeente staan en zeggen, er is iemand met hoofdpijn, ik noem dat magie, dat heeft niks met de Heilige Geest te maken. Nee. Wij mogen nooit oordelen over motieven van mensen. Ja. Doe het nog?
Test.
Nooit oordeel over hun motief. Want we hebben enkel en alleen de leer te toetsen. En 2 Timotheus 3 zegt in vers 13. Boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan. Let op. Terwijl zij misleiden en misleid worden. Dus of zo iemand nou een misleider is. Of zelf misleid is. Ik weet het niet. Dat maakt ook niet uit. Ik mag zo'n persoon proberen met Gods woord te overtuigen. Maar wat zijn motieven? Dat geldt overigens voor alle mensen die een leer brengen. Ik mag daar niet aankomen aan de motieven. Paulus zegt toets alles. Hij zegt niet toetst allen. Hij zegt toets alles. En behoud het goede. Dus die mensen zelf, daar rekent de Heer mee. Maar hun leer, wij hebben de verantwoordelijkheid om daar in alle gezonde nuchterheid en bezonnenheid en wijsheid om dat te toetsen. Nou, ik vraag me ook wel eens af, van, ben jij nou echt? Ik weet het niet. Ja? Goed. Nog meer? Ja.
Ik was laatst in een kerkdienst en het was een heel mooie preek. Ook wel knarsend, maar. En toen vielen er een paar mensen neer.
Ja.
En er was ook een meisje die ik ken, jonger dan mij. En ik kreeg ook een drang van mijn binnenste van dat ik ook voor haar moest bidden.
Ja.
Terwijl ik dat niet wou, maar toen heb ik toch gekozen om naar mijn weten God te volgen van wat ik moest doen. En toen, na lang bidden, was het ook nog demonenuitruiming.
Ach, jongens.
En het was ook, die geest ging ook terugpraten van je zegt allemaal waarheid en wilde je uit dit en dat.
Ja.
En ik vind het aan de ene kant, ik vind het echt heel moeilijk.
Was het in een samenkomst?
Het was mijn kerkdienst.
Ja. Ik zal het even halen voor het bandje. Het is geen bandje. Nou, dat klinkt wel heel cool voor het bandje. Maar het is eigenlijk een cd, toch? Of de website.
Ja. Nee, hij komt op de website.
De website. Het was een kerkdienst. Deze mevrouw is daarheen geweest. En daar gingen mensen vallen. En er werden demonen uitgedreven. Nou, laat ik het heel kort over zijn.
Het is niet normaal dat het...
Sorry?
Het is niet normaal iets dat er...
Nee. Kijk, het woord zegt dat demonenuitdrijving een teken is. Deze tekenen zullen de... Ze hen die geloven volgen. Ze zullen demonen uitdrijven. Dat is een teken niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Dus dat het in een kerkdienst plaatsvindt, mijns inziens niet op de juiste plek. Dat mensen vallen in de geest, is helemaal niet naar de schrift. Want nog nooit is iemand in de Bijbel gevallen, buiten zijn wil om, door de Heilige Geest. Dat is gewoon niet zoals de geest werkt. Hij werkt niet door een ervaring, hij werkt door geloof. Maar daar kan ik een hele avond over praten. Maar dat gaan we nu niet doen. Geen enkele ervaring vervangt ons geloof in dat wat God op het kruis gedaan heeft met zijn zoon. En wij zijn met hem gekruisigd en met hem weer levend gemaakt. En geen enkele ervaring kan er iets aan toevoegen